We gaan vandaag nadenken over de gemeente, hoe de gemeente één lichaam is. We zullen daarvoor een tekst hanteren uit Romeinen hoofdstuk 12, waar Paulus over deze gedachte gaat spreken. Nu, in de vorige hoofdstukken, en misschien meer specifiek ook in hoofdstuk 11, daar gaat Paulus ingaan op het feit dat de Joden zijn afgebroken van de natuurlijke rang, de natuurlijke bron van God, van het volk van God, en hoe de heidenen als onnatuurlijke tak daar eigenlijk zijn ingeënt. En dat hun ongeloof het geloof voor de heidenen heeft gebracht, maar de bedoeling daarvan is dat God door het geloof van de heidenen het ongeloof van de Joden terug zou kunnen prikkelen om hen jaloers te maken en om hen zo terug te winnen tot bij hun. En wat dat laat zien is dat er in de gemeente van Christus diversiteit is. Je hebt mensen die Jood zijn, je hebt mensen die geen Jood zijn. En in hoofdstuk 12... daar zien we dat Paulus eigenlijk verder gaat op die gedachte. En hij focust zich dan vooral tot de heidenen. Maar natuurlijk geldt het ook voor de Joden en voor alle die in Christus zijn. En wat zegt hij? Ik vermaan u dan in vers 1, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods. Dus het draait om Gods barmhartigheden, God zijn goedheid. En waar roept hij hen toe op met aandrang? Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomen. Christenen zijn mensen die een redelijke eredienst hebben. Dus als ze gaan nadenken over hoe goed God is, dan gaan zij daar iets tegenover stellen. Zij gaan een offer brengen aan God, omdat God voor hen een offer heeft gebracht. En redelijke eredienst, ik denk dat we dat mogen verstaan als iets wat we met ons verstand kunnen begrijpen waar we mee bezig zijn. Niet zomaar iets waar we ons aan overgeven, een emotie, omdat we eigenlijk niet weten waar we goed mee bezig zijn of wat het allemaal voor zin heeft. Nee, het is iets waar we over kunnen nadenken. We denken aan Gods goedheid, Gods barmhartigheid. En daar gaan wij ons lichaam tegenover stellen. Wat doen mensen die niet in God geloven? Die presenteren hun lichaam ook, maar die geven hun lichaam over aan zonde. Die geven hun lichaam over aan dingen gelijk de beesten doen. Die doen maar gewoon wat ze denken te moeten doen, omdat ze dat willen doen, omdat ze denken dat dat goed is om te doen. Wel, goddeloze mensen, die zijn zo. Die gebruiken hun verstand niet, die leven een leven, en die vullen de dingen in zoals zij dat graag willen doen. En die denken niet na over God zijn barmhartigheid. En als wij dus ons verstand niet gaan gebruiken, dan worden wij als die mensen. Mensen die in de slechte dingen die ze doen, die eigenlijk daar niks verkeerd in zien. Ik was onlangs nog met iemand aan het spreken en we waren bijvoorbeeld aan het spreken over naaktheid. En wat zei die persoon? Oh, wij lopen hier thuis naakt rond en onze kinderen zien dat en daar is toch niks mis mee. En als ik dan zei van, ja kijk, sorry, ik ga daar niet mee akkoord, ik vind dat verkeerd. En wat zei op een gegeven moment een andere persoon die daarbij was? Ja, maar wij zijn zo van thuis uit geleerd. En mensen doen dingen, denken daar niet over na, is dit goed of slecht. En ze vinden dat normaal, en ze vinden dat ook normaal dat hun kinderen daarin worden grootgebracht. En als jij dan, als iemand die zichzelf offert aan God, omdat je rekening houdt met God en dat je verstand daarvoor gebruikt, gaat zeggen, ja, maar eigenlijk is dat toch niet goed. Dan zie je dat daar twee kanten zijn aan een verhaal. Mensen die hun verstand niet gebruiken, en mensen die wel hun verstand daarvoor willen gebruiken. En natuurlijk iemand die iets niet wil zien, die zal dat ook nooit niet zien. Maar een christen is dus iemand die niet gelijkvormig is aan deze wereld, en die constant hervormd wordt door zijn gedachten te vernieuwen. Die constant gaat nadenken. en die offers gaat brengen. Maar een belangrijke vraag die ik vind dat we ons moeten stellen is: waarvoor brengen wij offers? Waarom is dat zo nodig dat wij een offer brengen? Wat nut heeft dat? En ik denk dat Paulus daar een antwoord op gaat geven in het volgende vers. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik ieder en ieder onder u, koestert geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Mag je eerst nog iets anders zeggen? Jezus wil graag dat in zijn lichaam, dat er eenheid is. Jezus wilde al in het Oude Testament dat het volk van Israël één was. We hebben vorige keer in Maleachi gezien dat God wilde dat Israël ging nadenken over de dingen die ze aan het doen waren, dat ze andere gedachten zouden krijgen, dat ze terug zouden keren tot hem en dat zij één volk zouden zijn die allemaal zichzelf offerde aan God op de wijze zoals het zou moeten. Niet dat ze gingen stelen van God, niet dat ze aanzien des persoons zouden handelen, al die dingen die we vorige keer gezien hebben. En Jezus wil dus eenheid zijn, eenzaam niet. Maar, wat is een christen? Een christen is iemand, een mens die zichzelf heeft opgeofferd om deel te worden van dat ene lichaam van Christus. Zij zijn dus een onderdeel van die eenheid die God wil onder zijn kinderen. Maar die eenheid die moet wel gebaseerd zijn op waarheid en op een vertrouwen in God. En laten we eerst naar Efeziërs hoofdstuk 2 gaan. Efeziërs hoofdstuk 2. Vers 14. Want wat zien we daar? Hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt. Dus we spreken over een Jood die van nature tot dat Godsvolk, tot het volk van God behoorde. En de niet-Jood die van nature niet tot Gods volk behoorde. Maar wat heeft Jezus gedaan? Wat heeft Jezus door zijn bloed gedaan? Hij heeft vrede gebracht tussen die twee mensen. En hij heeft die twee één volk gemaakt. Wat heeft hij nog gedaan? De tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap heeft hij weggebroken. En wat was die vijandschap? Wel, de wet van Mozes was die vijandschap. En Christus heeft die weggebroken door een nieuwe wet in te stellen. Doordat hij, vers 15, in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf, vredemakende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Dat is ook wat Paulus in hoofdstuk 11 van Romeinen zegt van, we zijn allemaal zondaars. Zijn we nu een zondaar uit de Joden, of zijn we nu een zondaar uit de heidenen? We zijn allemaal zondaars en we hebben allemaal Christus nodig. En Christus heeft die twee samengebracht om Gods volk te zijn. Een nieuwe schepping. Vers 16. En de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dus wie wij ook zijn, al woon ik in Zuid-Amerika, ergens in de broesjes, al woon ik in India of in China, ver weg in een dorp in de Himalaya, wie wij ook zijn, als wij van Christus worden, als wij onszelf hebben opgeofferd voor Christus, dan worden wij allemaal tot dat ene lichaam van Christus toegevoegd. Maar, wat is het probleem? Het probleem is dat wij allemaal een verschillende achtergrond hebben. Er zijn heel veel verschillen onder de leden van het lichaam van Christus. En sommige mensen die komen uit Amerika en hebben daar andere gewoontes. Sommige mensen komen uit, gelijk Steve, die werkt bijvoorbeeld in Wallonië. Vlaanderen en Wallonië, dat is tegenwoordig bijna kat en hond. We zijn allemaal, hebben een verschillende achtergrond, verschillende opvattingen, misschien zelfs een verschillende sociale status. De een heeft veel geld, de ander heeft weinig geld. Wat zien we nog in de gemeente? Mensen die al lang christen zijn en volwassen zijn. Tegenover mensen die pas christen zijn en vaak opgeblazen zijn. Andersom zien we dat ook wel eens in de gemeente. Mensen die lang christen zijn en heel onvolwassen zijn. En mensen die pas christen zijn en die heel volwassen zijn. En al die elementen zijn een bedreiging in de gemeente om eenheid te hebben. Om eenheid in het lichaam van Christus te kunnen zijn. Terwijl Jezus juist wil dat we één lichaam zijn. Want wat hebben we gezien in Efeze hoofdstuk 2? Die twee tot één lichaam verbonden. We zijn allemaal aan hetzelfde lichaam verbonden. En dat allemaal niet omdat wij zo goed waren, maar omwille van Gods barmhartigheden. En daarom hebben wij gelezen in Romeinen hoofdstuk 12 vers 3. Wat we juist lazen. Koester geen gedachte hoger dan uw voegen. Maar koester gedachte tot bedachtzaamheid. Naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Met andere woorden, wat staat hier? Denk niet meer van uzelf dan dat je werkelijk zijt. Soms komen wij tot het lichaam van Christus. Zijn wij deel geworden daarvan. En hebben wij een attitude van, ik ben het. Ik weet zoveel meer dan iedereen anders. Ik heb zoveel meer talent dan de anderen. En de anderen, die zijn eigenlijk dom. De anderen zijn dom en die moeten naar mij luisteren. Maar dan laten we zien dat dat geen gedachten van bedachtzaamheid zijn. Dat is juist een trotse houding. En wat je dan soms ziet is dat dat een bedreiging is voor de eenheid in de gemeente. Maar de andere kant is dat mensen in plaats van te veel over zichzelf gaan denken, te weinig van zichzelf gaan denken. Namelijk, ik kan niks, ik ben niemand. Als ik kijk naar mijn broeders of zusters, wat die allemaal kunnen. Goh, ik ben een nobody, ik ben zo slecht, want ik kan dit niet en ik kan dat niet en ik denk zo of ik denk zus. En dat is de andere kant. Dat zijn ook geen gedachten van bedachtzaamheid. En Paulus zegt, je moet geen gedachten koesteren die hoger zijn dan uw voegen. Dus we moeten met andere woorden heel nederig zijn in het lichaam van Christus. En die nederigheid die moet niet gebaseerd zijn op ons eigen kunnen, maar die moet gebaseerd zijn op geloof. Naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Dus de parameter is niet wat kan ik, de parameter is hoe is mijn geloof in Jezus Christus. Kijk eens in Galaten hoofdstuk 3 vers 24. Galaten hoofdstuk 3 vers 24. Waar Paulus zegt, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God. Hoe? Door het geloof. In Christus Jezus. Wat heeft u een deel van dat lichaam van Christus gemaakt? Uw talenten? Wat je kunt? Wat je doet? Nee, geen van allen. Het geloof in Jezus Christus heeft u deel gemaakt van dat ene lichaam. En daar is geen verschil, daar is geen onderscheid. Je zit allemaal kinderen van God in dat ene lichaam. Vers 27, want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij zit alle immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zit gij daad van Abraham en naar de belofte erfgenaam. Ziet je wat het probleem is met christenen die deel zijn van dat ene lichaam, die meer gaan denken van zichzelf dan dat ze werkelijk zijn? Ziet je dan ook wat het verschil is, of wat het probleem is met christenen die deel geworden zijn van dat ene lichaam, die minder gaan denken van zichzelf dan dat ze werkelijk zijn? We zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal door het geloof deel geworden van dat ene lichaam. En er is niet ene meer of minder dan de andere. De ene waardevoller of minder waardevol dan de andere. We zijn allemaal hetzelfde. En hoe? Het geloof is de parameter. Niet ons eigen kunnen. Maar Gods genade en ons antwoord daarop. Maar dat was nu het probleem van de Joden. Veel Joden, en dat zie je ook in Lucas hoofdstuk 18, als Jezus die gelijkenis geeft van die schriftgeleerde of fariseeën, die bij zichzelf dacht, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als die, als die, als die, want kijk, die pleegt echtbreuk, dat is een zondaar, die doet dit, die doet dat. En wat is er verkeerd met die gedachte? Iemand denkt veel meer van zichzelf dan dat hij werkelijk is, want beide hebben God nodig. Beide zijn zondaren. Maar natuurlijk, als je gaat nadenken over de wet van Mozes, wat kon de wet van Mozes ook teweeg brengen bij mensen? Als je die wet probeerde na te volgen, oei, ik faal. Helemaal, want ik kan niet die wet volbrengen. Ik kom zo tekort in het gehoorzamen aan God, want hier ben ik gestruikeld, hier ben ik gestruikeld. En dat kan u een gevoel geven dat je nooit succesvol kunt zijn in het hebben van een relatie met God. Terwijl wat God juist wil dat zijn kinderen beseffen is, dat het geloof de parameter is. En dat de overgave, het brengen van offers aan God, de parameter is. En niet ons eigen kunnen. Jezus is de maatstaf, niet wie jij zijt of wat jij kunt. En dat betekent dus, om dat te beseffen, is dat je jezelf moet gaan loslaten. Dat je niet meer moet gaan denken van jezelf dan dat je werkelijk zijt. Of minder van jezelf moet gaan denken dan dat je werkelijk zijt. Maar je moet juist focussen op God, op zijn genade, door het geloof in Jezus. En als we dat kunnen, dan gaan we denken aan hoe goed God is en niet hoe goed ik ben. Als we dat kunnen, gaan we denken aan hoe goed God is en niet hoe slecht ik ben. En dan hebben we natuurlijk ook een juiste kijk op onze broeders en zusters. Dan gaan wij kunnen kijken naar onze broeders en zusters, niet van, goh, die kan toch zo goed dit doen of dat doen, en ik heb dat niet. En daardoor ben ik waardeloos. Als we zo denken, dan vergeten we dat we allemaal gedoopt zijn tot dat ene lichaam, door het geloof. En de ene is daar niet op een andere wijze aan toegevoegd als de andere. Allemaal zijn we hetzelfde in het lichaam van Christus. En er is maar één lichaam. Maar natuurlijk, de gedachte hier is de gemeente universeel. De gemeente die bestaat uit alle gelovigen van alle tijden, van alle plaatsen, die het evangelie van Jezus hebben gehoord. Maar die gedachte die kunnen we ook doortrekken naar de plaatselijke gemeente. Want het principe geldt daar ook. Kijk in de Romeinen hoofdstuk 12, vers 4 en 5. Want gelijk wij een één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, Eén lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander, tot hier. Ons eigen lichaam heeft veel leden en toch is het maar één lichaam. En zo zijn wij ook als wij in Christus zijn, als wij tot dat ene lichaam van Christus behoren, dan zijn wij niet allemaal apart, wij vormen samen één geheel. En dat betekent ook plaatselijk gezien, wij zijn allemaal, iedereen die hier is, is belangrijk. Maar ook die hier zouden moeten zijn en niet zijn, die zijn ook belangrijk. Wij zijn allemaal deel van dat ene lichaam van Christus. En wij zijn dus leden ten opzichte van elkander. We hebben dus verantwoordelijkheden en verplichtingen naar elkander toe. En soms gedragen wij ons als een lid, dat eigenlijk niet bij het lichaam wil zijn. We gedragen ons als een lid, dat denkt van, ik ben veel beter als dat lichaam. Ik heb dat lichaam niet nodig. Terwijl God juist gezegd heeft, ik heb u allemaal toegevoegd tot dat lichaam. En dat lichaam is wat belangrijk is. Niet jij individueel. Het lichaam is belangrijk. En sommigen gebruiken dan de gemeente ook als een sociaal clubje. Wat bedoel ik daarmee? Het is fijn, we geloven allemaal in Jezus. We komen wat samen als gemeente. We denken allemaal hetzelfde. Maar terwijl we dat doen, zijn we niet echt op zoek naar verandering. Terwijl we in Romeinen hoofdstuk 12 gezien hebben, vers 2. We moeten op zoek zijn Onszelf te hervormen in ons denken. In vers 1 hebben we gezien om onszelf te offeren. Wel, waarom moeten we ons offeren? Wel, om deel te zijn van dat ene lichaam, om verbonden te zijn aan al die leden van dat ene lichaam. Daar moeten wij onszelf, dat zijn veel meer dingen, maar dat is een van de dingen waarom of waarvoor wij onszelf moeten offeren. Wat een redelijke eredienst is als we gaan nadenken over God zijn barmhartigheden. Maar mensen die de gemeente als een sociaal clubje komen, die komen naar de gemeente als ze zin hebben, als het hun uitkomt, als het hun past in hun schema, hoe het hun past. Sommige mensen die zijn wel lid, maar die willen zich niet echt verbinden aan de andere leden. Sommige mensen zien de gemeente als een soort school. Maar wat doet je als je naar school gaat? Je gaat naar school om te leren. Dat is fijn. Maar ik weet, toen ik naar school ging, ik kon niet vlug genoeg dat laatste belsignaal horen om terug naar huis te gaan. Dus ik zie wel het nut om naar school te gaan, hoewel ik dat ook niet altijd heb gezien. Maar ik zie wel het nut om naar school te gaan dan. Maar ik kon er ook niet vlug genoeg weg zijn. Dus ik zag wel een voordeel eruit om naar school te gaan, om iets bij te leren om later het goed te hebben in het leven. Maar zo gauw dat belsignaal ging, kon ik wel niet vlug genoeg naar huis gaan, omdat die verbintenis die was daar niet. Dat was school en that's it. Maar het lichaam van Christus is anders. En het lichaam van Christus zijn we meer als een sociaal clubje, zijn we meer als een school. We zijn nu eenmaal leden van elkander. We zijn allemaal verbonden met elkaar. En als wij geen verbintenis hebben naar elkaar, dan is er een heel groot probleem. Kijk eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 12. Want God heeft mensen dus toegevoegd tot dat ene lichaam, waar ze hoeveel ook allemaal een lid van zijn. En God wil dat christenen, dat leden van dat ene lichaam, samen zijn. Samen dingen doen. Samen er voor elkaar zijn. En dat was nu net een probleem in Korinthe. Daar waren heel veel mensen die gedachten koesterden die hoger dan hunzelf waren. Die ze eigenlijk niet mochten koesteren. Die opkeken naar anderen, die neerkeken op anderen, die gewoon helemaal niet waren aan het denken in functie van: wij zijn lid van één lichaam en wij zijn verbonden met elkaar en wij hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. En in 1 Korinthe hoofdstuk 12, daar gaat Paulus daarover spreken in vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Christus is één. God is één. En toch bestaat God uit de Vader, de Zoon en de Geest. Maar God is één. Kunnen we dat zeggen van de gemeente? Dat hoewel vele leden ook toch één zijn? Vers 13. Want door één geest zijn we alle tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En alle zijn wij met één geest gedrenkt. Weer, niet om wat je kunt, niet om wat de ander kan, niet om wie je zijt, maar wat uw achtergrond is, wat uw talenten zijn. Nee, je zit allemaal door één geest, op basis van het evangelie van Jezus, toen jij gedoopt werd, zit jij gedrenkt. Zit jij toegevoegd tot dat lichaam. Jij wordt gedoopt in dat lichaam. Vers 14. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoort hij daarom niet tot het lichaam? Ziet je wat hier gebeurt? De voet is een deel van het lichaam. Maar de voet gaat van zichzelf denken: ik behoor niet tot het lichaam. Ja, de voet kan dat wel denken, maar is die gedachte juist? Nee, die gedachte klopt niet. Vers 16. Indien het oor zou zeggen: opdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het lichaam geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij heeft gewild. Is dat niet mooi? Het maakt niet uit wie jij bent, wat uw achtergrond is en wat uw talenten zijn. Jij bent deel van dat ene lichaam. En jij bent even waardevol als degene die misschien andere talenten als u heeft. En God heeft u geplaatst in dat lichaam als deel van dat lichaam. En niet om te gaan denken, ik behoor niet tot dat lichaam. Ik ben daar geen deel van. Ik ben niet verbonden aan die andere leden van dat lichaam. Vers 19, indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, toch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. En probeer dit dus in de praktijk om te zetten. Dat ik zou zeggen tegen Raf, Raf, ik ben het oog, jij zit het oor, maar ik heb u niet nodig. Ja, je zit wel een christen, maar ik heb u niet nodig. Of als ik dat tegen iemand anders zou zeggen. Of als ik zou neerkijken op iemand, of zou gaan opkijken naar iemand en daardoor verkeerde gedachten zou gaan krijgen over mezelf of over anderen, en dat ik mij meer of minder zou gaan voelen dan een ander iemand die ook deel is van datzelfde lichaam van Christus. Dat ik ga denken, ik heb u niet nodig, wie jij ook zijt. Vers 22. Kijk eens wat God daarover zegt. Ja, veel eer zijn die leden van het lichaam welke het zwakst schijnen, noodzakelijk. En juist die delen van het lichaam welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol. En onze minder edele leden worden met groter eer behandeld. Doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft echter het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden, en nu is iets heel belangrijks, waarover wij moeten nadenken, waarom wij lid zijn van dat ene lichaam, opdat de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. 26, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Maar als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en in ieder voor zijn deel leden. Wij zijn in dat lichaam van Christus, als we dat nu willen of niet, als we daar nu akkoord mee gaan of niet, wij zijn allemaal leden van dat ene lichaam en wij zijn met elkaar verbonden. We zijn allemaal hetzelfde waard. Maar we worstelen soms met onszelf, we worstelen soms met onze broeders en zusters, dat we denken, nou maar ik ben geen oog, nou maar ik ben geen oor. Of dat we gaan denken, ik heb u niet nodig als lid van het lichaam van Christus. Maar dat zijn geen goede gedachten, want we zijn met elkaar verbonden. We hebben elkaar juist nodig. En God heeft het lichaam juist zo gemaakt, dat ieder zijn waarde en zijn nut heeft in dat lichaam van Christus. Dus als iemand iets kan wat ik niet kan, dus als iemand een talent heeft wat ik niet heb, dan moet ik niet gaan neerkijken op die broeder of zuster, dan moet ik juist blij gaan zijn dat die dat talent heeft wat ik niet heb, want die gaat mij aanvullen. Als ik zie dat er een lid van het lichaam te lijden heeft, of moeite heeft, of ergens mee worstelt, en als ik dan sterk ben, dan ga ik die persoon helpen. Dan ga ik die persoon aanvullen. Want waarom heeft God dat lichaam samengesteld? Opdat zij gelijkelijk voor elkander zouden gaan zorgen. Is dat niet mooi? Vers 25 van 1 Korinthe 12. Geen verdeeldheid in het lichaam, maar dat alle leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. En dat betekent dus, als er iemand het moeilijk heeft in het lichaam, dan ga ik daar moeite voor doen. Maar daar zit vaak het probleem. Wij moeten moeite doen om elkaar te gaan vinden. Wat gebeurt er als je mensen tegenkomt op straat? Hela, alles goed? En als je dan echt moet zeggen dat alles is goed, en als het dan niet goed is, dat je moet zeggen eigenlijk niet. Mensen zijn daar niet in geïnteresseerd. Mensen vragen dat gewoon uit fatsoen, alles goed, allee, salut, ja, ik moet door. Mensen willen niet weten, is echt alles goed. Men zegt dat maar gewoon, ik zeg dat nu, maar ik heb nu geen tijd, ik moet eigenlijk door. En zo gaan wij vaak in de gemeente ook met elkaar om. Wij doen geen moeite meer om met elkaar te praten, om naar elkaar te luisteren, om elkaar noden te zoeken om elkaars noden te begrijpen. En dan zijn we ook weer niet echt verbonden met elkaar, zoals God wil dat wij als lichaam met elkaar verbonden zijn. Moeite doen om elkaar te vinden. En dat gaat niet zomaar gebeuren. Want we zijn als leden van dat lichaam soms te vaak met onszelf bezig. En niet met de ander. En als er niks voor mij in zit, dan hoeft het voor mij ook niet. En als ik niet naar de samenkomst wil komen, of als ik mijn broeder of zuster niet wil bezoeken, omdat, ja, anders moet ik het geven en ik kan niks ontvangen, ja, dan hoeft het voor mij niet. Dus we moeten als leden van dat lichaam investeren in elkaar. Hoe gaat het met u? Waar ben je mee bezig? Waar worstelt je mee? Waar heb je het moeilijk mee? Waarom gebeurt dit? Waarom denk je zo? Niet slechts uit beleefdheid. Je moet dat ook echt willen weten en ook echt bezorgd om zijn. Zodat je te weten wilt komen als er iemand aan het lijden is. Dat je te weten wilt komen als er iemand blij is. Want dat is hoe God het lichaam heeft samengesteld. Dat hij als één lid aan het lijden is, dat de andere leden mee gaan lijden. Dat als één lid blij is, dat de andere leden ook blij gaan zijn daarmee. En dat betekent dus dat je tijd met elkaar moet doorbrengen. En het lichaam, de gemeente, niet zomaar als iets ziet van oh, een fijn sociaal clubje, maar dat je ook altijd in je achterhoofd houdt, elk lid van dit lichaam is evenveel waard. En elk lid van dat lichaam is belangrijk voor God. Niet dat wij verkeerd naar elkaar kijken, omdat wij zelf verkeerde gedachten hebben. Tot slot Romeinen hoofdstuk 12, vers 6 en 7. We hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie naar gelang ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Iedereen heeft zijn talenten. En de ene is misschien goed, en hoewel we hier over profetie spreken als wat Gods geest ingaf, om te spreken woorden die niet bekend waren, die God deze mensen gaf, zodat zij die konden bekendmaken. Hoewel wij niet die directe leiding hebben van de geest op die wijze, spreken wij wel die woorden die deze mensen hebben gesproken, omdat wij ze lezen in Gods woord. En in dat opzicht geldt het principe ook. Je hebt mensen die nu eenmaal beter zijn in het spreken van het woord van God dan anderen. En dan moeten we niet gaan neerkijken of opkijken. We moeten gewoon waarderen wie het kan, dat hij het kan. En als ik dat niet kan, dan heb ik andere talenten die ik moet gebruiken. Ik heb nu eenmaal mensen die heel goed les kunnen geven en anderen die dat misschien minder kunnen. Ik heb nu eenmaal mensen in het lichaam die gewoon heel goed zijn in het vermanen. Soms, vermanen is niet de gemakkelijkste bezigheid in het lichaam van Christus, maar het is wel een noodzakelijk iets. En ik heb sommige mensen die daar gewoon slecht mee omgaan, die niet met liefde kunnen vermanen en die eigenlijk meer slecht doen dan goed doen als ze vermanen. En je hebt andere mensen die daar gewoon heel goed die dat kunnen, die fijngevoeligheid hebben om eigenlijk kritiek te geven, maar kritiek die wordt aangenomen omdat het op een goede wijze wordt gebracht. Iedereen heeft daar zijn talenten in. Je hebt mensen die heel mededeeld aan zijn en anderen die dat minder zijn. Je hebt mensen die heel goed leiding kunnen geven. Je hebt mensen die gewoon, de barmhartigheid druipt er gewoon vanaf, meer als een andere. En wie wij ook zijn, iedereen heeft zijn talenten in de gemeente. Maar we moeten niet vergeten, en dat is eigenlijk wat ik wil dat jullie onthouden van vandaag, van de les, dat is vers 4 en 5 van hoofdstuk 12. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij hoevele één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Er is maar één lichaam, Als wij de evangelie van Jezus hebben gehoorzaamd, zijn wij allemaal, wie wij ook zijn, lid van dat ene lichaam. Iedereen zijn daar in zijn talenten en verantwoordelijkheden. De ene een beetje meer dit, de andere een beetje meer dat. Maar we gaan niet neerkijken op elkaar. We gaan niet opkijken naar elkaar. We zijn allemaal evenveel waard. En we zijn leden van elkaar. Dus we hebben een verantwoordelijkheid voor en tot elkaar. En daar moeten wij onszelf in opofferen. Daar moeten wij, dat is onze redelijke eredienst. Dat God wil dat wij daarin gaan functioneren. Niet als het ons uitkomt, niet als het ons past. We zijn allemaal verbonden aan elkaar. Dus we moeten ook leven als een offer dat wij die verbintenis ook eer aandoen. Waarin God ons heeft verbonden. Amen.